Goedemorgen. Fijn om hier weer bij jullie te zijn. En ik wil jullie vanmorgen meenemen met een verhaal uit de Bijbel van David. Die gaat over vertrouwen. Want door vertrouwen komt er hoop. En die hoop, dat zijn lichtpuntjes in de duisternis. Dus als je dat onthoudt, dan heb je de kern alvast te pakken. Ik vind het fijn om hier weer te staan, ook na de afgelopen periode. En zo in de tijd voor kerst, als mensen de lampjes aan het ophangen zijn, ook lichtjes in de duisternis, dan moet ik altijd toch wel aan andere lichtpuntjes in duisternis denken. Afgelopen week heb ik een paar cliënten gesproken. Ik werk nu bij de ambulant woonbegeleiding. Dan mag ik op bezoek gaan bij de mensen thuis in hun thuissituatie. Vragen waar ze hulp bij nodig hebben. En dan komen de verhalen. Soms grote verhalen, lange verhalen, intense verhalen. En soms dan vraag ik je, hoe is het je gelukt tot hier te komen? Afgelopen week luisterde ik naar een collega die iets over zichzelf vertelde. Over zijn familie. Over zijn gezin, over wat er allemaal gebeurd was. Best ingrijpende dingen. Er zit niet zoveel verschil tussen cliënten en collega's. Het leven kan ons allemaal raken op bepaalde manieren, waarvan je soms hoopt dat het je niet raakt of dat het je voorbij gaat. Maar deze collega die had heel veel te verstouwen gekregen. En een ander vroeg hem. Hoe is het je gelukt? Om er steeds weer bovenop te komen. En toen zei hij, vertrouwen op God. Vertrouwen op God heeft me door al die situaties, door al die gebeurtenissen, door al die heftigheden heen geholpen. En dat gaf weer hoop. Dat gaf weer een lichtpunt om verder te gaan. Om zich uit te strekken wat nog ging komen. En ik las in Psalm 125. En ik lees uit de herziene Statenvertaling, omdat ik hem straks bij een tekst nodig heb. En dat is een pelgrimslied. En dan staat, wie op de Heer vertrouwen zijn als de berg Sion. Die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft. En deze tekst bleef wat hangen bij mij. En wat ik had altijd gelezen, weet ik wel, God is te vertrouwen, God wankelt niet. Maar deze tekst die zegt zo helder, en dat gaat dan over u en over mij. Die op de Heer vertrouwen, die zijn als een berg. Die zijn als de berg Sion. De berg die niet wankelt. Maar die voor eeuwig blijft. Toen ik dat verhaal van die collega hoorde, dacht ik, hey, ja, dat vertrouwen. Dat maakt hem als een berg. In al die situaties die hij voor zijn kiezen kreeg. Waardoor hij niet wankelde, maar is blijven staan. En hier staat dan de berg Sion. En de berg Sion, dat is niet zomaar een berg. Dat is de berg in het gebied van de Moria. Daar zit de geschiedenis bij van Abraham. Die de belofte kreeg dat hij vader zou zijn voor vele generaties na hem. De vader van alle volken. En toen de beloofde zoon, waar hij zo lang op gewacht had. Toen die beloofde zoon uiteindelijk kwam. Toen zei God, hey, die zoon Isaac, waar je zo ontzettend veel van houdt, ga naar het gebied van de Moria, naar de berg die ik je wijzen zal, en offer hem daar. De geschiedkundigen zijn er niet helemaal over eens, maar de Joden die nemen algemeen aan dat dat op de berg was, waar de tempel later gebouwd is. Op de tempelberg, waar Abraham eigenlijk zijn geloofsdaad volbracht door de bereidheid te tonen dat Isaac om Isaac los te laten. En de Hebreeënbrief die geeft dan zo mooi aan dat Abraham ook niet wist hoe dat het zou gaan, maar dat hij zo vertrouwde op God, dat hij bij zichzelf dacht dat God bij machten was om Isaac uit de dood terug te geven. Dus daar spreekt Hebreeën 11 over. Dus Abraham in de situatie keek verder. Hij strekte zich uit naar God. Hij wist, ik weet niet hoe dat het gaat, maar ik vertrouw erop dat God weet wat hij doet. En zelfs in staat is om iets wat dood is weer levend te maken. Nou, dat maakt Abraham tot geloof. Of tot de vader van de gelovigen. En dan in het tweede vers, als we teruggaan naar Psalm 125. Daar staat er rondom Jeruzalem zijn bergen. En zo is de Heer rondom zijn volk van nu tot in eeuwigheid. Zo mooi om te weten, hè? Dat jij als die berg Sion bent, maar dat daar rondomheen ook bergen zijn. En dan wordt het de beeld hier gebruikt. En zoals die bergen daar rondom zijn, zo is de Heer rondom jou. En dat is zo mooi, dat God als het ware rondom jou is. Ergens bij jou dicht in de buurt is. Ook op het moment als er moeilijke dagen komen. Want het leven bestaat uit hele mooie dagen. Maar het leven bestaat ook uit hele moeilijke dagen. En meestal heeft het leven ook heel veel gewone dagen. En in al die dagen is God rondom jou. Maar het gaat eigenlijk nog verder. Want Immanuel, een naam die ook voor Jezus gebruikt wordt, is God met ons. En eigenlijk is dat ook God in ons. En dat weten we ook, dat na de kruisiging en de opstanding van Jezus, dat de Heilige Geest gekomen is en dat die Geest van God in ons woont. En dan zijn we die tempel waar de Geest in ons woont. En dan mogen we ook zijn als die berg die niet wankelt. Dat God van binnen in ons woont en ons kracht geeft om de gewone dagen en de mooie dagen, maar ook die hele moeilijke dagen, die duistere, die donkere dagen, om daar doorheen te komen. God is in ons om ons van binnenuit kracht te geven, maar God is ook rondom ons om ons bij te staan en ons te helpen. En soms zie je dat niet zo. Valt mij op, ook in deze tijd, dat je in de donkere tijd de lichtjes veel beter ziet dan in de zomer. Ik had afgelopen zomer in juli, ik was een beetje laat door alle omstandigheden, maar we zouden nog een bijeenkomst organiseren voor de mannen bij ons in de kerk. We zitten met een klein mannengroepje bij een kampvuur. Ik dacht, nou dat doe ik in juli. Leuk lampjes opgehangen. Maar ja, dat half elf licht blijft, zie je dus echt helemaal niks van die lampjes. Dat heeft niet zo heel veel effect. Terwijl als je dat nu doet, dan kan je met dit weer kan bijna de hele dag laten branden. En soms is dat ook zo in moeilijke periodes. Soms lijkt het of God makkelijker te zien is, om te vinden is, als je zelf in donkere weer zit, in een donkere situatie. Dat het licht dan heel helder is. En dat is eigenlijk ook wat de brief van Johannes, nee niet de brief, het evangelie van Johannes ons vertelt. Want dat vertelt over Immanuel, het licht van de wereld, wat naar de mensen toegekomen is. En dan in Johannes 1 vers 5 wordt daar zo mooi beschreven. Het licht schijnt in de duisternis. Dat is wat er gebeurt. Jezus komt naar deze wereld En hij werd verwacht. Want het was een duistere, een donkere tijd voor de Joden. Die uitzagen naar redding. Het was ook een donkere tijd, omdat er veel duisternis lag. En vooral de Joden dachten dat God hen vergeten was. En dan komt Jezus, het licht van God, hij die het licht is, als Immanuel, en brengt licht in de duisternis. Dat wat we met de kerst ook bij stilstaan, wat we eigenlijk steeds jaar op jaar met onze familie, van generatie op generatie, aan terugdenken. Dat Jezus gekomen is. Maar Jezus is niet alleen gekomen voor de duisternis in de wereld, zoals dat de Joden dat destijds beleven. Hij is ook gekomen voor onze duisternis. Want jouw duisternis, dat kan verdriet zijn. Zorgen. Ziekte. Lastige situaties waar je in zit. Lastige relaties waar je mee hebt te maken. En dan zegt het woord: het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. Andere vertalingen zeggen soms: de duisternis heeft het niet kunnen grijpen. Maar deze vertaling, dat woord, zou je uit de grondtekst ook kunnen vertalen. In de duisternis heeft niet begrepen wat het licht doet. De duisternis heeft ten diepste, het kwaad heeft ten diepste niet begrepen wat de betekenis was, wat de betekenis is van het licht. En dat is eigenlijk zo mooi. De duisternis heeft wel geprobeerd om het licht uit te krijgen. Maar dat lukt niet. Dat is zoiets apart. Hè? De duisternis kan zelf helemaal niets. De duisternis is eigenlijk van die orde dat hij kan proberen licht weg te nemen. En dan pas komt er duisternis. Maar duisternis kan niet iets donker maken wat licht is. Want daar waar, al is het maar een lucifer die je aansteekt in een donkere grot, dat geeft licht. En de duisternis, die kan daar niets mee. En dat was voor mij ook wel een les. Toen dacht ik van, begrijpen we wel voldoende de betekenis van licht? Omdat dat van een andere orde is, als de betekenis van het kwaad. En ook de betekenis van de moeilijke situaties die je soms meemaakt. Er is meer. Afgelopen jaar zijn we zelf als gezin ook door een moeilijke periode heen gegaan. Ik heb een stent gekregen omdat ik vernauwing in mijn hart had. Mijn vrouw heeft een TIA gekregen waar ze nog steeds van het aan het herstellen is. Twee kinderen worstelden met een ziekte waarvan één genezen is en de ander medicatie nodig heeft. En mijn vader is overleden. Allemaal in een korte tijd. Allemaal in een hele korte tijd. En dan kan je het gevoel hebben. En ik weet niet of dat jullie dat herkennen. Dat je een soort knock-out gaat. Dat het lijkt of het licht even uitgaat. En dat er alleen maar de zorgen zijn. Dat er alleen maar de donkere dingen zijn. En toch is daar dan God als licht. De hoop dat het anders wordt. Dat het niet blijft zoals het is. En als je dan zo bij eigenlijk de puinhoop van je leven zit, waar alles ingestort lijkt, waar je eigenlijk niet goed weet, op dat moment van, hey, wat is wijs, hoe gaan we verder? Er is maar één ding wat zo krachtig is en wat hoop geeft. En dat is de vraag, Heer, waar bent u in deze situatie? Waar is het lichtpunt? En dan laat God lichtpunten zien. Dan laat God zien waar die is. En soms precies genoeg. Zoals dat de Bijbel ook zegt, van uw woord is een licht op mijn pad en een lamp voor mijn voet. Precies verlichting genoeg om de volgende stap te zetten. Niet het eindpunt, maar wel de volgende stap. En dat geeft weer veerkracht. En die veerkracht zit in het woord van God. En ook waar we van gezongen hebben, in de kracht die zijn geest heeft. En dat is zo mooi. Als je dat weet. Maar ook als je dat wetend door mag geven aan anderen. Zo sprak ik een cliënt. En ik hoorde zijn verhaal. En ik hoorde het verhaal van zijn vrouw. En de situatie leek uitzichtloos. En hij zei ook, hij zegt, ja, dat speelt steeds door mijn gedachten. Er is geen uitzicht meer. En dan mag je weten, dat als Jezus in jou is, ook al weet je niet wat je met zo'n situatie aan moet, maar dat er op dat moment, dat jij wel een lichtpuntje bent. Niet jij, maar Jezus in jou. Ik heb dat ook heel duidelijk gemerkt toen ik werkte op de compagnie, een afdeling in de gevangenis van Krimpen aan de IJssel. Waar we mochten werken met een groep gevangenen die daar gedetineerd zaten. En die gingen werken aan herstel. Die zaten daar hun laatste anderhalf jaar van hun straf uit. En die mochten toewerken aan rehabilitatie, groepsgewijs. Met vrijwilligers van Gevangenenzorg Nederland. En we praten helemaal niet uitgesproken over geloof. Dat hoort bij de geestelijke verzorging. Maar iedere vrijwilliger bracht Jezus mee. En zelfs de meest negatieve werker in de gevangenis, die kwam naar die afdeling. Want zeiden ze, hier is het relaxed. Hier hangt een sfeer. Die vind ik nergens. Bij ons op de afdeling, de spanning is om te snijden. Weet je, een gevangenis is een plaats waar het kwaad verzameld is. En waar het licht opvalt. En dat is de kracht ook van Jezus in zulke situaties. David, die zingt daarvan. In zijn psalmen heeft hij er heel veel van gemaakt. Ik vind het zo mooi, want van David kunnen we leren hoe we veerkrachtig worden in situaties, hoe we als het ware een lichtdrager kunnen zijn. David zong graag. En in zijn goede dagen maakte hij lofpsalmen. En in de gewone dagen, ik stel me voor, psalm 23... rustig water, grazige weiden. Maar ook in de slechte, in de donkere, in de duistere dagen maakt hij de boetpsalmen. Psalm 32, psalm 51. Waarin hij ook durft te benoemen die diepe duisternis in zijn hart. Maar ook het geloof, het vertrouwen. Heer, reinig mij. Herschep in mij een nieuwe geest. Dat gaf hem hoop. Dat was een lichtpunt in zijn leven. En David heeft ook veel moeilijkheden meegemaakt. In Psalm 42. Schrijft hij. Watervloed roept tot watervloed. Terwijl uw waterkolken bruisen. En al uw waren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Een andere vertaling die zegt, golf na golf slaan over mij heen. David maakt soms heel veel mee. En wat hij daarin steeds doet, dat is zijn hart. Hij verlangt naar God. In zijn moeilijkheden. Verlangt hij om iets van God te merken. En dat gaat bij David ook niet altijd vanzelf. Een hele moeilijke les die David moest leren, was toen hij op de vlucht was voor zijn schoonvader. Zijn leven niet meer zeker was. En jarenlang, dag aan dag, moest vrezen voor zijn leven. Totdat hij op een gegeven moment zo wanhopig was. Dat zelfs het vertrouwen op God niet meer zo lukte. En hij zich aansloot bij de Filistijnen, bij de vijand. En zo probeerde op eigen inzicht, met eigen maatregelen, het vege lijf te redden. En daar kwam hij in een hele lastige situatie, want hij kreeg de opdracht om aanvallen uit te voeren op Israël. En dan deed hij dan weer op een ander volk en dan liet hij dan weer niemand van over, want niemand mocht gaan praten. En zo zat hij klem. In een politiek krachtenveld. Maar ook, denk ik, in ethische dilemma's. En hij probeert op zijn manier, met zijn mogelijkheden, in die donkere tijd van zijn leven toch iets op te bouwen. En hij krijgt een klein stadje. Siklag. En dan komt koning Achis, die zegt, we gaan oorlog voeren tegen Israël. Jij gaat mij helpen. Nou, ik probeer me dat in te denken hoe dat voor David geweest is. Maar dat moet zo'n groot dilemma geweest zijn. Want nu kon hij er niet meer onderuit. Zoals dat hij dat nog steeds had weten te organiseren. Door naar woestijnvolk of de vijandelijke volken van Israël te gaan. Maar nu moest hij met de vijand van Israël strijden tegen Israël. Ik dacht, hoe heeft hij op weg kunnen gaan? Wat ging er door hem heen? Hoe klem zal hij gezeten hebben? Ik weet het niet, in de Bijbel zegt daar ook niet zoveel over. Maar wel dat de Filistijnen op een gegeven moment zeggen van, dit is niet handig, straks valt hij ons in de rug aan, stuur hem terug. En als David teruggestuurd wordt, hebben de vijanden wraak genomen, is Ziklag verbrand. En al zijn vrouwen en kinderen zijn weg. En dan heeft David niks meer. Geen eigen volk. Geen volk waar hij bij kon zijn. Geen eigen stad. Geen vrouwen en kinderen. Geen spullen. Alles is weg. En tot overmaat van ramp, de mannen, zijn kameraden, waar hij zoveel avonturen mee heeft beleefd, waar hij al jaren mee optrekt, die worden boos en verdrietig. En ze hebben pijn, want ze zijn alles kwijt. En ze weten in de wanhoop niet anders te doen dan proberen David te doden. David zit op dat moment bij de puinhoop van zijn leven. David dreigt knock-out te gaan. Onder te gaan in de duisternis. Want dan komt het hart van David naar boven. Want op dat moment dat de mannen de stenen al in de handen hebben om hem te doden, strekt David zich uit naar de Heer. En vertrouwt hij op de Heer. En vertrouwt hij dat de Heer hem zal redden. En hij weet wat hij moet doen. Roep de priester. En ze gaan vragen. En dan komt een actie. En de vrouwen komen terug. En de kinderen komen terug. En de spullen komen terug. David, staat er, hij sterkte zich in de Heer. Want hij was zeer benauwd. Maar hij sterkte zich in de Heer. Hij klampte zich weer aan God vast. En God was David niet vergeten. En achteraf, als David in deze situatie, waarin het zo donker, zo duister was, nog nooit zo dicht bij zijn roeping geweest. Want God had tot hem gesproken, jij wordt de volgende koning van Israël. En 3 dagen later werd hij uitgeroepen, koning van Israël. David vertrouwt op de Heer. terwijl hij dat deed, ziet hij het licht. Roept de priester. Laat God spreken. Laat God richting geven. Psalm 27, die zegt dat ook. Vertrouw op de Heer. Houd moed. Hij zal je weer hoop geven. Weet je wel, dat is God met ons. Houd moed. Hij zal je weer hoop geven. Het zal weer licht worden. Spreuken 3 vers 5, die vertelt ons dat we niet moeten vertrouwen op eigen inzicht. Maar vertrouw op de Heer met heel je hart. En steun op eigen inzicht niet. Ken hem in al je wegen. En hij zal je paden recht maken. Kijk, op Psalm 100 staat het ook zo mooi. Ik begon met Abraham. Psalm 100, 5e vers. Want de Heer is goed. Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Zijn trouw van generatie op generatie. En dat vind ik zo mooi. Abraham vertrouwde op de berg, in het berggebied van Moria, op de Heer. Jaren later bouwt David, of begint David met de voorbereidingen voor de tempel van de Heer. En bouwt zijn zoon Salomo de tempel. Jaren later komt het werkelijke licht. Want Jezus is het licht. Komt naar de aarde en spreekt in de tempel. Spreekt over een nieuwe toekomst. En van generatie op generatie is dat de krachtige boodschap die we mogen hebben. Nu in deze tijd waarin wij leven. Tussen paradijs en de hemel. We mogen denken van Abraham, David, Jezus. God is trouw. Hij is een lichtpunt in ons leven. In de goede dagen. In de duistere dagen. In de gewone dagen. Altijd. Totdat hij terugkomt. Ik wens jullie een hele gezegende kerstperiode. Ik wil nog met jullie bidden. Vader, ik wil u zo bedanken voor uw trouw en uw goedheid. Uw woord zegt: u bent goed. En dat bent u. Help ons, Heer, om te kijken naar u. Help ons om naar de hemelse dingen te kijken. Als de aardse dingen ons benauwen. Maar Heer, help ons ook naar u te kijken. Als het gewoon zijn gangetje gaat. En help ons ook naar u te kijken en u te vertrouwen. Als we in hoogtijdagen zitten. Want in alle dagen hebben we u nodig. Heer, ik bid voor hen die verdrietig zijn. Dat u een lichtpunt bent en dat u licht en hoop brengt in hun hart en in hun gevoel. Heer, ik bid voor hen die in moeilijke situaties zitten. Of te kampen hebben met ingewikkelde relaties. Heer, ik bid dat ze zich uitstrekken naar u, maar dat u net als David hen wijsheid geeft wat de eerstvolgende goede stap is om te zetten. Heer, ik bid voor hen die kampen met ziekte, bij henzelf of bij anderen. Heer, u bent God die ook licht geeft, die uitzicht geeft. weer een sommige ziektes. Die wil u genezen. En soms genezen we niet. Maar u bent genezen, Heer, dat zegt uw woord. En ik bid, Heer, dat u licht brengt in ziektes. Het zij hoop. Het zij genezing. Heer, en ik bid. Voor hen die het nodig hebben. Dat iemand van ons in staat is om licht in hun leven te brengen. Heer, want er is veel nood in deze wereld. Help ons om die nood te zien. Help ons om een Andreas te zijn. En u te brengen. Daar waar u zo nodig bent. Bid ik in Jezus' naam. Amen.